Broeders, zusters en vrienden, ik mag u vanmorgen meenemen, zoals gezegd, naar Johannes 3. Dat zal wel iets meer worden dan alleen vers 16. En zo gaat dat. Ik heb u wel eens verteld, tamelijk brutaal heb ik u wel eens verteld, dat geen enkele tekst wat betekent, tenzij dan dat die staat binnen de context. En zo is het ook eigenlijk. Dus ook vanmorgen wil ik beginnen met u dan het hele gedeelte te lezen van Johannes 3. Vanaf vers 1 dus, waar staat: en er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden, oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat, alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren Zoons van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover. Ongetwijfeld is dit een bekend gedeelte uit de Bijbel. Zoals vanmorgen al gezegd, Johannes 3 vers 16 is waarschijnlijk wel het meest bekende vers uit de Bijbel. Maar ik moet er meteen bij zeggen, het mag dan een bekend vers zijn. Het heeft daar ook onder te lijden. Dat is met de meeste bekende dingen zo. Ik weet niet of je dat verschijnsel kent, maar de dingen die bekend zijn, in ieder geval in Nederland, de dingen die bekend zijn, die worden meteen vastgezet, vastgeprikt, in een hokje gedaan en zo, want wij menen dat te kennen. Dat moet dan zo bewaard blijven zoals het oorspronkelijk tot ons gekomen is of schijnt te zijn. En daarmee wordt het heel moeilijk om deze bekende dingen alsnog aan een nader onderzoek te onderwerpen. Zo gaat het met alle zogenaamd bekende dingen. In de praktijk blijken ze alleen oppervlakkig bekend te zijn en blijkt vaak dat de diepere betekenis der dingen helemaal niet bekend is. Die kennis is dus zeer beperkt, dikwijls. En ik heb de indruk dat het ook inderdaad het geval is met Johannes 3 vers 16. Bekend vers, wij moesten dat vroeger op de bekende zonderschool, dat weet u langzamerhand, wij moesten dat vroeger uit het hoofd leren. Dat is ook ongeveer wel gelukt. Het is me zelfs in de oude vertaling bijgebleven, dus dat moet heel lang geleden geweest zijn dat ik het zo geleerd heb. Het is inderdaad een bekend vers, maar de betekenis daarvan ontgaat blijkbaar velen. Als je nou bij het bekendste deel ervan stilstaat, dan is het ongetwijfeld dat er staat op dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En het zal duidelijk zijn dat hoewel dit vers bijzonder bekend is, er toch niet zo erg veel mensen zijn die het vers kennen, maar ook daadwerkelijk geloven wat hier staat. Namelijk dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven heeft. Het is nogal wat. Dat is inderdaad, terecht wordt het genoemd, de kern, het hart van het evangelie. Dat is het ook. Maar in de praktijk blijkt dat het grote problemen met zich meebrengt. Want als men, als ik dezezelfde woorden zou brengen in een ander verband of met een eigen woordkeus, maar met dezelfde gedachten, dan loop ik het grote risico dat er iemand me affluit en zegt, hé, maar dat gaat zomaar niet. Of dat is maar makkelijk. Of zo gemakkelijk is het niet, of dat soort dingen meer. Hè? Want een mens moet aan heel wat meer dingen voldoen, blijkbaar, om acceptabel te worden voor God. Althans, mensen denken dat dikwijls. Hè? Hoe dat ook zij, wat hier staat is duidelijk genoeg. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. De gedachte daarbij is dat een mens behouden wordt door geloof. En wel behouden wordt hij van de dood, uiteraard. Want verderf is de aanduiding van de dood en de werking van de dood. De dood in de meest brede betekenis eigenlijk. En daar tegenover staat uiteraard eeuwig leven. En wat dat is, lijkt me duidelijk genoeg. Dat is juist leven wat nooit aan het verderf onderhevig kan zijn zelfs maar. Het is dat leven wat de mens door genade en door geloof ontvangt. Door niets anders. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven enzovoorts. Ik heb ooit eens horen zeggen, voordat een ieder mag je dus ook je eigen naam invullen. Dat mag ook wel, maar doet het nou niet in die Bijbel zelf. We doen het nou even ernaast, dan krijgen we daar weer problemen over. Hè? Maar het is wel zo natuurlijk. Opdat een ieder, dat bent u, dat ben ik, wie dan ook, een ieder die in hem gelooft, zou inderdaad eeuwig leven hebben. Dat is niet een vergissing, niet zomaar een uitspraak, ook niet een uitspraak die dan misverstaan wordt omdat we hem uit zijn verband trekken. Want ik zou u talloze schriftplaatsen kunnen geven die precies hetzelfde zeggen. Soms zelfs met dezelfde woorden, soms ook met andere woorden. Rechtvaardigheid Gods is geopenbaard. Het komt tot allen en over allen die geloven. Over allen, jazeker, want er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ze worden om niet, gratis dus, hè? Gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat is Romeinen 3. Precies dezelfde waarheid. Of Romeinen 9 of 10... waar besloten wordt dat de rechtvaardigheid inderdaad is alleen uit geloof. Of Romeinen 4, maar van daaruit kom ik in Genesis 15. Abraham geloofde God, wie hij ook was, maar hij geloofde God. En dat werd hem gerekend tot gerechtigheid. Uitspraken als dat er bij God geen aanneming des persoons is. Dat God niet iemand verkiest op grond van wie hij is of op grond van hoe hij eruit ziet. Maar alleen op grond van geloof. Op grond dus van wat hij denkt en wat hij voor waar houdt. En diezelfde gedachte staat hier ook. Omdat ieder die in hem gelooft niet verderven of niet verloren gaan, zegt dan een andere vertaling, wat zwakker is. Maar omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld om die te veroordelen, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. En dat gaat inderdaad niet via werken, maar het gaat inderdaad door geloof. Deze gedachte dat een mens verlost moet worden van het verderf en in plaats daarvan dus ander leven moet ontvangen, dat is de grondgedachte niet alleen in de Bijbel, maar meer speciaal ook hier in het Johannesevangelie. Ik zal me zoveel mogelijk proberen te beperken tot het Johannesevangelie, zodat ik zo min mogelijk kritiek kan krijgen van hij rukt alle versen uit zijn verband en plakt het maar aan elkaar enzovoorts. Hè. Dus als ik nou uit Johannes haal, dan moet het toch ongeveer wel hetzelfde verband zijn, neem ik aan, hè. Nou, hoe dat ook zij, de gedachtegang is dan dat een mens van nature weliswaar leven heeft, maar het is een leven waar ik slechts tijdelijk over beschikken kan, omdat dat leven aan verderf onderhevig is. Dat wil zeggen, net als mijn auto, dat weet u langzamerhand, dat heb ik al vaker verteld. Hè. Ik heb ook verteld dat ik geen klagen heb, maar in ieder geval, alle dingen in de wereld roesten nou eenmaal weg, om niet te zeggen rotten nou eenmaal weg. En het is wel wat oneerbiedig gezegd, maar zo is het met het leven van de mens feitelijk ook. Ja, wat, soms wat meer letterlijk, soms wat minder letterlijk. Het is niet zo'n smakelijk verhaal. Ik hoop dat u dat goed beseft, dat het geen smakelijk verhaal is. Want het verderf is helemaal niet smakelijk, integendeel, het stinkt. Maar dat verderf, daaraan is deze gehele oude schepping onderhevig. En dat is niet alleen uw auto, dat bent u zelf dus ook. Het probleem is alleen dat die auto sneller gaat dan nu. Maar dat bijkomende problemen. Nee, niet sneller rijdt, dat bedoel ik niet. Nou goed. Dat allemaal even terzijde. Maar u moet ervan doordrongen zijn dat wat wij ook ontvangen, wat voor voorrechten we ook ontvangen, wat voor zegeningen God ons ook geeft, wij zouden er niet veel aan hebben als we niet ander leven zouden ontvangen. Om de doodeenvoudige reden dat wat ons gegeven wordt in dit leven, zullen we toch af moeten leggen. Dus niet zo prettig, maar hè, de gedachte aan zich. Maar het is nou eenmaal een Bijbels gegeven. Ik kan wat dat betreft goed meekomen met Abraham. Die, want God deed aan Abraham een belofte. In Genesis 15 vers 1 geloof ik is dat. God deed aan Abraham een belofte. God verscheen maar zo eens aan Abraham en zei... Ik ben uw schilder, u bent uw loon zeer groot en ik zal u zegenen. En toen zei Abraham, maar... Nou, dat staat er niet, maar dat denk ik dan, hè. Die zei, heren, heren, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen ben? En, hè, hij zei, hou maar op, want wat moet ik met al die dingen? Abraham was op dat moment trouwens al rijk, dus wat moest hij met nog meer zegeningen? Hij zei, ik sterf straks toch, want dat is de gedachte natuurlijk. En dan kun je nog zeggen, ja, die bezittingen gaan dan over naar je kinderen, naar je erfgenamen. Dat is een leuke gedachte ook. Maar, zegt Abraham, die heb ik helemaal niet, dus wat mij betreft, mijn bezittingen zouden gaan naar mijn personeel. Het was een goed personeel overigens, maar daar gaat het nou niet over. Maar hij zegt, wat zult gij mij geven daar ik zonder kinderen heen ga? Het betekende niks meer. Hij was goed bewust van de situatie waarin hij zich bevond. Wat voor zegeningen hij ook zou ontvangen, hij zou er geen enkel nut meer van hebben, eigenlijk. Want wat hij nodig had voor dit tijdelijke bestaan, had hij al. En ander bestaan had hij niet. En dat is waarom de Heer dan tot hem zegt, nee, maar er zal een zoon uit uw lijf voortkomen, uw zaad, en gedoeld werd uiteraard op Isaac, zoals dan later omstandig uitgelegd wordt, enzovoorts. Want de gedachte is dan dat Abraham vervolgens verder leefde in Isaac, die immers het leven van Abraham had ontvangen, en Isaac moet dan ook beschouwd worden als de wedergeboren Abraham eigenlijk, maar dit is typologie hoor, uiteraard. Maar goed, hè. Abraham leefde verder in Isaac. Dat is de gedachte. Later wordt dat natuurlijk bevestigd als commentaar gegeven wordt op de positie van Isaac in het Nieuwe Testament. Maar ik ga er nou niet op in. Het gaat maar om het principe dat die zegeningen die Abraham beloofd kreeg, die betekenen voor Abraham niks zolang hij geen erfgenaam had. Dat wil zeggen, zolang zijn leven niet zou... Zolang zijn leven slechts beperkt werd, zal ik maar zeggen. Hij moest zeker weten dat zijn leven zou voortbestaan op een of andere wijze. Want dan zou hij aan die bezittingen eventueel ook wat hebben. En zo is het met ons ook. Ik heb het al vaak genoeg gezegd en ik herhaal het ook graag. Vergeving van zonde op zich hebben wij hoegenaamd niets aan. Zeker in onze bedeling niet. Nee, als we nou weten dat in onze bedeling de Heer zich verbergt en dat dit de bedeling van de genade is en dat de zonden sowieso niet worden toegerekend in onze bedeling, zolang als die duurt. Hè, wel, als we ons dat realiseren, dan dienen we ons ook te realiseren dat wij aan vergeving van zonden niks hebben. Want als ze ons toch niet kwalijk genomen worden, als ons toch niet om een afrekening gevraagd wordt, als we toch niet veroordeeld worden, waarom zouden we dan vergeving ontvangen? Dat betekent niks. En bovendien, heel concreet, of we nou wel of niet vergeving van zonde hebben ontvangen, we leven gewoon verder. Er verandert in eerste instantie niet zoveel, misschien later nog wel, maar in eerste instantie in ieder geval niet. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen. Maar goed. Want waar het om gaat is niet maar dat onze schuld betaald is, dat onze zonden zijn weggedaan, want we hebben aan deze zegeningen, hoe groot ze ook zijn, uiteindelijk niks, omdat wij sterven. En we laten alles achter. Goed, dan hebben wij vergeving van zonde. Ook dat laten we achter wanneer wij sterven dan. Wat voor bezitting het ook is, we dienen het op te geven. Waar we werkelijk belang bij hebben, is ander leven, eeuwig leven, ook gewoon in de zin van leven dat voortbestaat, wat niet beëindigd wordt door de dood. Hè. Eeuwig leven, dat is wat we nodig hebben. Ander leven, beter leven, beter leven op een hoger niveau. Onvergankelijk leven, onverderfelijk, onverwelkelijk leven, of hoe dat dan maar heten mag. Maar niettemin, we hebben ander leven nodig in de plaats van dit leven. Daartoe, laat ik het langzamer vertellen, dat is mogelijk. Dat is ook wat de schrift leert. Dat een mens ander leven kan krijgen. Maar daartoe is het inderdaad noodzakelijk dat hij eerst vergeving van zonde ontvangt. Want wat noodzakelijk is, is eerst dat de eindafrekening gehouden wordt over dit oude leven, alvorens men nieuw leven ontvangt. De boekhouding komt op tafel. De dossiers gaan maar zo niet dicht. Of worden weggegooid of zo. Die boeken moeten eerst in het reine getrokken worden. Die scheve balans moet rechtgetrokken worden. En pas als dat gebeurd is, als dat dossier, om zo te zeggen, wordt afgelegd, en u dus ook, pas daarna ontvangt u eeuwig leven. En dat is wat u nodig hebt. zodat vergeving van zonde niet het doel is als zodanig, het doel is op zich, maar het doel is eeuwig leven, onvergankelijk leven en daarmee een onvergankelijk en onverwelkelijk erfenis. Dat is waartoe wij geroepen zijn. En daartoe hebben we inderdaad vergeving van zonde nodig. Maar als dus het evangelie gepredikt wordt en kort wordt samengevat, dan wordt er eigenlijk nauwelijks gesproken over vergeving van zonde, omdat dat niet het uiteindelijk doel is. Dat is wel een fase op de weg daarnaartoe. Maar het uiteindelijk doel is inderdaad leven uit de dood. Leven na de dood, dus ook uitdrukkelijk. Dat is wat we nodig hebben. Er zijn vele schriftplaatsen die dat natuurlijk bevestigen. Het is zo uit het hoofd, doe ik dat maar even, want anders dan kom ik aan het onderwerp zelf nauwelijks toe vandaag. Hè. Maar 1 Korinthe 15 zegt inderdaad dat als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gesteld hebben, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Verbijsterend niet, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Als we voor dit leven alleen onze hoop op Christus stellen. Dat wil zeggen, als we het eeuwig leven en de opstanding en onze toekomst niet meerekenen, als we alleen ons leven hier op aarde rekenen als gelovigen, dan zegt de Bijbel zelf dat het leven van de gelovigen hier op aarde ellendiger is dan het leven van gewoon de natuurlijke mens. Ja, daar moeten we soms even over nadenken. Hopelijk moeten we daar zwaar over nadenken. Want hopelijk is het zo dat wij onze hoop en onze verwachting inderdaad gesteld hebben op dat andere leven wat we zouden ontvangen. En op de toekomst dus. Maar voor zover het gaat om dit leven, staat er, en dat betekent dan het leven hier nog, in dit lichaam. Hè, voor zover we onze hoop gesteld hebben op Christus voor dit leven, in dit oude lichaam, dan zijn we inderdaad ellendig. Het is zo. We zijn der wereld gestorven, we zijn der wet gestorven, we zijn getrokken uit deze boze wereld. Maar als we alleen op deze wereld onze hoop gesteld hebben, wat hebben we dan nog? Helemaal niets. Vandaar dan ook dat het kenmerk van de gelovigen door de eeuwen heen, niet alleen in onze bedeling, maar ook daarvoor, is geweest dat zij een hoop gesteld hebben op de toekomende dingen. Dat wil zeggen, op de heerlijkheid die hen ook voorgesteld was. Dat wil zeggen, zij zijn allen in hopen zalig geworden. En voor ons geldt dat tot op zekere hoogte ook. We hebben onze verwachting gesteld op de toekomst. De toekomst namelijk waarin inderdaad de boeken definitief gesloten zijn. Waarin zelfs dit oude leven is afgelegd. Waarin dit lichaam is afgelegd. En waarin we bevrijd zijn van de ballingschap waarin wij ons bevinden. Ja, ik heb het over het leven uit de dood. Opstanding, de verlossing van ons lichaam en al wat er verder komt. Dat is waar we onze hoop op gesteld hebben. En pas dan zal blijken dat we niet de ellendigste zijn van alle mensen, maar in tegendeel dat we dan zal blijken ook inderdaad en geopenbaard worden dat we met Christus uitermate verhoogd zijn geworden. In ieder geval geldt dat voor de gelovigen van onze bedeling. Hoe het ook zij, hier in Johannes 3 vers 16 wordt niet eens gesproken over vergeving van zonden of iets dergelijks, maar er wordt alleen gesproken over dat uiteindelijke doel dat de mens verlost wordt doordat hij nieuw leven ontvangt. Daaruit bestaat zijn verlossing. Nieuw leven, wat uiteindelijk ook geplaatst zal worden in een nieuw lichaam. Dat is waar het om gaat. Het is trouwens een duidelijke zaak dat als dat laatste er niet bij gerekend wordt, dat eeuwig leven, dan wordt dus de opstanding van Christus niet meegeteld, maar dan wordt alleen geteld zijn lijden en sterven aan het kruis, waar de Bijbel zelf zegt dat als het niet verder gekomen zou zijn dan het lijden en sterven aan het kruis van de Heer Jezus, dan is er helemaal geen vergeving van zonde. Nee, ik moet andersom zeggen, dan is er niet alleen geen nieuw leven, want er is er geen opstanding immers, maar dan is er zelfs geen vergeving van zonde. Zo zijn wij nog in onze zonde, staat daar. Ik ga het dus nou niet uitleggen, maar het staat daar gewoon. Allemaal 1 Korinthe 15. En het is dan jammer voor diegenen die gestorven zijn, die als gelovigen geleefd hebben, die misschien zelfs vanwege hun geloof doodgemarteld zijn of zoiets. Maar ze zijn gestorven, maar er is geen opstanding. Wat hebben ze aan hun leven gehad? Niks. Nog minder dan de ongelovigen. Ja. Dus waar het om gaat is om die opstanding. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, niet in de dood zou komen, niet aan de macht van de dood onderhevig zou zijn, niet verloren zou gaan, niet onderweg de weg zou kwijtraken, dat betekent het woord allemaal hoor, niet zou verdwalen en ronddolen, hè? Maar dat hij zou hebben eeuwig leven. Hoe komt men aan eeuwig leven? Nou, door geloof staat hier. Toch? Omdat er ieder die in hem gelooft. Eeuwig leven zou hebben. Hoe komt er een eeuwig leven? Ja, door geloof. Maar eerder in dit hoofdstuk, en zelfs eerder in dit Bijbelboek, werd al een ander antwoord gegeven op dezezelfde vraag. Namelijk, hoe komt men aan eeuwig leven? Wel, gewoon, hoe komt men aan het natuurlijke leven? Door geboorte. Hoe komt men aan eeuwig leven? Ja, door een ander soort geboorte dus. Ja, dat moet een kind kunnen begrijpen. Door een andere geboorte. In ieder geval moet men dan alsnog, of opnieuw, of hoezo, hoe dan ook, men moet geboren worden. Een andere geboorte moet men deel aan hebben. En dat is wat ook inderdaad gezegd wordt in het eerste deel van dit hoofdstuk. En dat mogen we vooral niet uit het oog verliezen. We vinden daar de eigenaardige situatie dat daar de heer Nicodemus, de leraar der Joden, want zo, of leraar van Israël heet hij in vers 10, de leraar van Israël, in de Statenvertaling staat dat dus verkeerd. Maar Nicodemus, de leraar van Israël, kwam tot Jezus bij nacht en zei tot hem, en hij zei maar wat natuurlijk, want je moet op een of andere wijze het gesprek toch op gang zien te brengen. Hè? En dat begon met, het begon heel netjes, hè, met Rabbi, meester. Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Zo. Hoe wist hij dat? Hoe wist Nicodemus dat deze Jezus een leraar was van God gekomen? Nou, niet omdat hij de leer van Jezus herkende en terug kon vinden in de schriften, blijkbaar. Want hoe herken je de goede leraar? Wel, die herken je uiteraard aan zijn leer, vanzelfsprekend. Maar dat is hier niet eens aan de orde, want die leer die leverde juist moeilijkheden op. Dat zal ook de reden geweest zijn dat Nicodemus tot de Heer Jezus ging. Maar hij ging dus daar aan toe en zei, gij zijt leraar van God gekomen, maar de conclusie die hij hier meedeelt, daar was hij op gekomen niet door de leer, maar door de dingen die de Heer Jezus deed. Er staat namelijk, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. En dat is natuurlijk een terechte gedachte, is een gedachte trouwens ook die in het hele Johannes-evangelie een rol speelt. Dat namelijk deze Jezus zijn messiaschap bevestigde door tekenen te doen. Niet alleen tekenen in het algemeen, maar meer ook speciaal die tekenen die in het Oude Testament waren aangekondigd en die inderdaad door de Messias gedaan zouden worden. Waar er nog bij komt dat deze tekenen die de Heer Jezus deed ook een betekenis hebben. En die betekenis hangt altijd samen met wedergeboorte. Dat is een heel eenvoudige sleutel op de typologie. En in ieder geval op de wonderen in het algemeen. Wonderen zijn tekenen. Ik ken hele drommen van mensen die de uitdrukking synoniem gebruiken. Hè. Die noemen het ook wonderen en tekenen. Zonder te beseffen dat het toch verschillende woorden zijn. Wonderen en tekenen. Dat betekent wonderen, namelijk tekenen. Maar dat betekent wonderen die een betekenis hebben. En als u wilt weten wat dan de betekenis is, kan ik u zo zeggen, is maar één woord voor. Wedergeboorte. Daar kun je een boel omheen zetten en bij toelichten, maar het is altijd hetzelfde. Wedergeboorte. Hier in Johannes was trouwens nog maar, nee, er waren twee tekenen gedaan, maar slechts één daarvan wordt als wonder beschouwd. Dat is in Johannes 2 het teken namelijk van, hoe heet dat, de wonderbare waterverandering of zoiets. De bruiloft te Kana heet het altijd. Nou, de bruiloft te Kana was geen wonder. Maar het wonder was natuurlijk wel dat daar het water veranderde in wijn. Wat gebeurde er met het water? Het werd wedergeboren. Dat betekent, het kreeg een ander bestaan, ander leven. In ieder geval betekent het dat het water, dat er iets aan het water werd toegevoegd. Dat is beter dan dat je wat aan de wijn toevoegt, dat weet u waarschijnlijk, hè? Nee, nou, ik heb er niet zoveel verstand van, maar onder ons even gezegd dan. Het klinkt wat oneerbiedig misschien voor de wijn, maar wijn is in hoofdzaak water. Ja, dat wordt van water gemaakt, dat is zo hoor. Dat doet de wijnstok, hè? Die maakt dat van water en van zonlicht, geloof ik, en zoiets. Maar in ieder geval, het is hoofdzakelijk water. En eigenlijk is het zo, maar dan ben ik wat erg snel, maar eigenlijk is het zo dat het wonder van het veranderen van water in wijn is eigenlijk gewoon het wonder wat de wijnstok altijd doet, hè? Eigenlijk, als ik het heel kort vertel. Nou goed, ja, het ging hier alleen anders. Maar daar zie je maar weer uit dat de Heer Jezus de ware wijnstok is, die dus water in wijn verandert. En zo hebben we al een verbinding gelegd tussen Johannes 2 en Johannes 15, zodat je maar weer ziet dat het heel moeilijk is om binnen het Johannes-evangelie een tekst uit zijn verband te rukken, want in het Johannes-evangelie is het verband van de teksten bijzonder groot. Vanaf hoofdstuk 1 tot, wat is het, hoofdstuk 23, is altijd hetzelfde onderwerp. Dat verandert namelijk niet. En daar gaat het nou om. Het eerste teken wat de Heer deed, was het veranderen van water in wijn. Maar de gedachte daarbij is inderdaad dat er ander leven ontstaat, of op zijn minst toegevoegd wordt. Want het grote verschil tussen water en wijn is uiteraard de alcohol. Ja, de alcohol, inderdaad, ja. Dat is het. Verder smaakt het dus ook anders, maar goed, verder, het heeft geen zin om er verder op in te gaan. Maar waar het om gaat is dat als water verandert in wijn, wordt er in ieder geval iets aan toegevoegd. En hoe die werking dan precies is, daar hebben we het misschien ooit een andere keer nog wel over. Maar daar gaat het me nou niet om. Het teken is dus inderdaad een teken van wedergeboorte. Er werd water gedaan in de stenen vaten, een beeld van de mens gewoon uiteraard. Hè. En dat water bleek zomaar veranderd te zijn in wijn. Nou, dat is het verhaal, dat is een beeld van wedergeboorte. Het volgende teken was niet een wonder, maar was wel een teken, was de reiniging van de tempel. Maar de gedachte daarbij is uiteraard ook die van wedergeboorte. Want wat is de tempel? Even snel, hè, even heel snel. Want sommigen denken dat je het heel nauwgezet moet doen, dat moet je soms ook, maar soms is het ook helemaal niet nodig. Kun je zo invullen. Wat is de tempel? Komt u maar even op. Dat is de schepping zelf, dat is de tempel. Nee, God woont in de schepping. En als God erin woont, is het dus een tempel. Dus het is een schepping. Het is Israël. Want het huis heet het huis Israëls, maar het is het huis waarin de Heer zou wonen. In het midden van Israël. De Heer zou wonen te midden van Israël, dus is de tempel ook Israël zelf. En de tempel is natuurlijk de gemeente. Want de Heer woont in het midden van ons. Of weet u niet dat jullie de lichaam tempel is van de Heilige Geest die in u woont? Gedachte geldt in de eerste plaats voor de gemeente collectief. Maar aangezien diezelfde Heer ook in onze harten woning gemaakt heeft, is ook ons lichaam een tempel. En de belangrijkste tempel heb ik voor het laatst bewaard. Dat is de Heer Jezus zelf. Dat staat er trouwens bij. In vers 19. Jezus antwoordde, zei het hun, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. En je zou die uitspraak van vers 19 van Johannes 2 dus inderdaad wel even in het verband moeten laten staan. Het verband is de reiniging van de tempel. Welke tempel wordt er dan gereinigd? Moeilijker wordt het nu, hè? Nou wordt het moeilijker. Welke tempel wordt er gereinigd? De Heer Jezus zelf werd gereinigd. Wedergeboren. Want de reiniging vindt plaats door wedergeboorte. Want de reiniging vindt plaats door water, maar wedergeboorte vindt ook plaats door water. Hoofdstuk 3. Zover zijn we nog even niet, maar zo is het nou eenmaal. Hè? Welke tempel wordt er gereinigd? Wel, allemaal, maar in de eerste plaats. De Heer Jezus zelf, want de Heer zelf is de geopenbaarde Godheid. God woont in hem, God maakt in hem woning. Maar daartoe moet hij inderdaad gereinigd worden. Was hij dan onrein? Zal ik de vraag maar stellen. Jazeker. Want in zonde had zijn moeder hem ontvangen, toch? Psalm 51, inclusief de Heilige Geest trouwens, ook Psalm 51. Want die geen zonde gekend heeft, 2 Korinthe 5, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Zodat de Heer Jezus inderdaad gerekend werd als zondaar en daarom ook de weg van de zondaar diende te gaan. En als hij zo gerekend werd, wettig zo gerekend werd, dan was hij dat dus ook. En als we dat niet begrijpen, dan moeten we gewoon onze begrippen aangaande deze woorden aanpassen. Hij was dat. Juridisch, maar hij was dat. Minstens juridisch. We gaan er maar weer niet verder op in. Maar in ieder geval, hij droeg onze zonden. En omdat ik een zondaar ben en hij mijn zonde droeg, was hij dus zondaar. En moest hij gereinigd worden. En de gebeurtenis zelf wordt meestal kort verteld, maar dan komt er een uitgebreide redenvoering. Over de gebeurtenissen die hadden plaatsgevonden. Dat is in het algemeen de structuur van het Johannes-evangelie. En dat is hier ook zo. Soms ontgaat het ons. En soms ligt het ook dik bovenop. Weet je wel, zo'n verhaaltje, zo'n klein verhaaltje over de blind geborene. En dan zo'n verhaal over hoe het dan verder gaat en wat er over gezegd werd en wat die zei en wat die zei en hoe ze elkaar enzovoorts. En eigenlijk gaat, als je het verband dan nog ruimer neemt, dan kun je weer het hele Johannes-evangelie erin betrekken. Want het hele Johannes-evangelie gaat over een wereld die in duisternis is en dus blind. En waarin het licht der wereld verschijnt, oftewel de ogen moeten geopend worden. Daar gaat het hele Johannes-evangelie over. En aangezien duisternis de dood is en licht is nieuw leven, spreekt het dus gewoon weer over wedergeboorte, zo zijn we weer rond. Maar hierin, in Johannes 2 en 3, hebben we precies hetzelfde verschijnsel, namelijk eerst gebeurtenissen, de bruiloft te Kana, het veranderen van water in wijn, en de reiniging van de tempel, inderdaad nog in hetzelfde hoofdstuk. Dus dat is ook een verandering, en ook een werking van water, het is namelijk reinigend, enzovoorts. En dan hoofdstuk 3, en dat geeft commentaar op deze dingen. Want hoofdstuk 3 geeft commentaar op hoofdstuk 2. Wedergeboorte namelijk. Dit waren de eerste tekenen die gebeurden. Het zijn tekenen van wedergeboorte, van dood en opstanding. Hoe het een plaats maakt voor het ander. Het water was verdwenen, er was wijn voor in de plaats. Je kunt dus zeggen, het water was tot wijn geworden. Maar het eindresultaat is hetzelfde. Er is niet meer water, er is wijn. En het tweede teken, dat van de reiniging van de tempel, is precies eender. Er was eerst een verontreinigde tempel en aan het eind van het verhaal is er een reine tempel. Die onreine tempel is er niet meer, er is nu een reine tempel. Wedergeboorte. En de bovendien werking van water. Ik denk dat ik vervelend word als ik het zeg, want langzamerhand hebben jullie het allemaal wel eens gehoord, denk ik. Hè? Maar het gaat inderdaad ook continu over water. Het gaat continu over licht in deze hoofdstukken, maar het gaat ook over water, omdat water is een beeld van het woord van God. En licht is al wat openbaar maakt en dat is dus ook het woord van God. Al wat openbaar maakt is licht, volgens Efeze 5. Dus licht is ook een beeld van het woord van God. Vandaar licht en water, dat zijn van die belangrijke principes die een rol spelen in het Johannes-evangelie, waarna we een ander woord bij kunnen zetten, ernaast kunnen zetten, een synoniem. Licht, water, noem eens wat, u raadt het misschien niet wat ik in gedachten heb. Ik dacht aan geest. Ja, bloed kan ook heel goed. Wat is allemaal een beeld van leven? Water is leven, licht is leven, geest is leven, bloed is leven. En Johannes haalt het later zelf later aan en noemt de belangrijkste drie. Er is de geest, het water en het bloed. Dus die drie nou in de gaten houdt. Hè? En over licht heeft hij het sowieso altijd om de andere zin ongeveer. Nou ja, hè? Maar dat speelt altijd een rol. Daar gaat het om, daar ligt het begin der dingen. Nou, dat speelt hier allemaal een rol. En met deze dingen op de achtergrond, licht uit Johannes 1, het licht was in de wereld, of het woord kwam in de wereld, en in het woord was het leven, en het leven was het licht. Dat staat in de eerste paar versen van het Johannes-evangelie, zodat daar in het kort al de betekenis van de woorden wordt vastgesteld, alvorens ze gebruikt gaan worden in de rest van het boek. Zodat je geen woordenboek meer nodig hebt. Handig, hè? Ja. Nadat die woorden dus eerst genoemd zijn, komt het verhaal in het Johannes-evangelie en wordt er dus gesproken over al deze begrippen door elkaar en wisselend. Er wordt van het ene woord naar het andere overgesproken, maar het gaat altijd om hetzelfde, namelijk hoe leven tot stand komt. Het leven wat deze vergankelijke wereld en wat de sterfelijk, verderfelijk mens nodig heeft. Leven ter vervanging van het oude en tegelijkertijd speelt daar de gedachte van reiniging een rol. Deze twee dingen die horen bij elkaar, die van wedergeboorte en die van reiniging. Want de gedachte is gewoon dat men gereinigd wordt door wedergeboorte. Moet u ook vasthouden, niet alleen in verband met Johannes, maar Petrus die heeft er ook een handje van. Die heeft het ook over de doop en hadden wij net geleerd dat de doop een uitbeelding was van dood en opstanding. En dan zegt Petrus dat het een uitbeelding is van de wassing, hè. Afwassen van zonde enzovoorts. Hè? Dan zeggen we, ja, wat is het nou? Is het nou afwassen van zonde of is het dood en opstanding? En dan zeg ik, geen was! Hè? Denk nou even na. Denk nou even iets dieper na. Nee, dat is 1 Korinthe 15 dan. Hè? Denk nou even iets dieper na. Hoe wordt men gereinigd? Wel, door dood en opstanding. Hoe wordt men gereinigd? Door onder te gaan in het water, door onderdompeling en dan er weer uit te komen. Men neemt een bad. Maar in de praktijk betekent dat gewoon dat men sterft. Dat men zich namelijk overgeeft aan het woord van God, want dat is het water. En het woord van God veroordeelt de zondaar sowieso tot de dood. Vandaar dat het water zowel het woord van God als de dood is. Het is gewoon hetzelfde. Het is de bediening des doods, weet u wel, al wat God gesproken heeft. Het oude verbond in elk geval. Wat gezegd is de bediening des doods. Het is water, men moet erin afdalen, men moet erin sterven. Maar daarna moet men uit het water opstaan, gereinigd. Oftewel, opnieuw geboren. Want een mens wordt nu eenmaal geboren uit water. En een mens wordt dus ook wedergeboren uit water. En de vergankelijke mens wordt geboren uit vergankelijk water. En de onvergankelijke mens wordt geboren uit onvergankelijk water. En aangezien voor onvergankelijk ook kan worden ingevuld geestelijk, heet het dus geestelijk water waaruit de mens wedergeboren wordt. En als je nadruk wil leggen op geest, zoals in dit geval, dan heet het dus water en geest. Daaruit moet je wedergeboren worden. Twee zelfstandige naamwoorden. Niet een zelfstandig naamwoord en een bijvoeglijk naamwoord, maar twee zelfstandige naamwoorden. Water en geest. Men moet geboren worden uit water en geest, staat er. Dat is Johannes 3, vers 5. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Zo iemand niet geboren wordt uit geestelijk water. Want het vergankelijke water is het water, het vruchtwater, als je het nou helemaal letterlijk neemt. Het vruchtwater waaruit de mens geboren wordt. Maar het onvergankelijk water waaruit de mens geboren wordt, is inderdaad het onvergankelijk en eeuwig blijvende woord van God. En zo is men gereinigd. U begrijpt, er worden verschillende beelden naast elkaar gebruikt. En we dienen het verschil daarvan te zien, we dienen te begrijpen wat het verschil is in die uitdrukkingen. Maar tegelijkertijd en vooral dienen wij te beseffen wat de overeenkomst tussen die uitdrukkingen is. Ik kan er niet genoeg voor waarschuwen. Bij alle letterlijke interpretatie die we op de Bijbel toepassen, zullen we ons toch in de eerste plaats moeten realiseren dat het heel goed mogelijk is dezelfde, verschillende woorden te gebruiken in dezelfde betekenis ter verklaring, ter verduidelijking enzovoorts. We kennen langzamerhand allemaal die gedachten, wel er staat een ander woord, dus is het wat anders. Maar we zouden dat ook eens moeten vergeten en moeten bedenken, er staat een ander woord, maar het zou best hetzelfde kunnen zijn. En zoals ik altijd de dingen hier staat te herhalen, dikwijls met andere woorden. Zoals elke spreker, elke goede spreker dat in elk geval doet, zo doet de Bijbel dat ook. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat ik een goede spreker ben, maar waarmee ik wel gezegd wil hebben dat ik toch wel mijn best doe. Nou goed, dat dan maar even terzijde. Maar zo gaat het nou eenmaal. Dus laten we nou de draad oppakken in Johannes 3. De Nicodemus, de leraar van Israël, kwam tot de Heer en had uit zijn tekenen, uit de tekenen die de Heer gedaan had, besloten dat de Heer inderdaad een leraar was die van God was gekomen. Dat bleek uit de tekenen, met de lering kon hij niet zo goed mee en vandaar ook dit gesprek. En waar zou dit gesprek nou over gaan? Kun je vingers uitrekenen. Nou zit je natuurlijk hier nog voor in Johannes, dus het is iets moeilijker om dat op je paar vingers uit te rekenen. Maar als je Johannes een keer doorgenomen hebt, dan weet je het van tevoren. Want die tekenen zijn gedaan, zijn tekenen van wedergeboorte. Nou komt er een gesprek, waar gaat dat dus over? Wedergeboorte. Er is een blinde genezen, er komt een verhaal over. Waar gaat dat verhaal over? Over licht en duisternis. Ja. Er is een schare van 5000 is gespijzigd. Om bij de Statenvertaling te blijven dan zo. Hè. Er komt er daarna een redenvoering. Waar gaat de redenvoering dus over? Het brood des levens. Is dat niet moeilijk? Ja, en de wijn wordt uitgedeeld, maar dit is een moeilijke. De wijn wordt uitgedeeld, het is moeilijk omdat dat er niet staat in Johannes. Maar het gebeurde wel, omdat we dat uit andere evangeliën weten. En waar gaat het gesprek over? De ware wijnstok. Enzovoort. Nou, hier dus ook. Er is nog geen woord gezegd, maar we weten al waar het over gaat. En dat is het belang van het verband van de schrift. De context heet dat dan. Goed, wij weten dus dat deze Jezus een leraar van God gekomen is vanwege zijn tekenen. Deze tekenen werden dan ook hier beschreven in het Johannes Evangelie, opdat we zouden geloven dat Jezus de Christus is en opdat we gelovende het leven zouden hebben in zijn naam. En de volzin, dat ik mijn dank ontleend aan Johannes 20 vers 31. Deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Voor Nicodemus hoefden de tekenen niet beschreven te worden. Hij kende ze en was er min of meer ooggetuige van, zodat hij toch ook gedacht moet hebben op grond van deze tekenen. Zou dit dan misschien de Messias kunnen zijn? En dat is natuurlijk de ingehouden vraag, de achterliggende vraag in Johannes 3 vers 2... waar Nicodemus zegt, je bent een leraar van God gekomen, maar daarachter ligt natuurlijk de gedachte van, bent u misschien de Messias? En het antwoord is, en ik zeg het altijd precies hetzelfde, het antwoord is, Nicodemus, daar heb je niks aan, dat gaat je ook niks aan, want je hebt er niks aan te weten wie ik ben. Want of ik nou al of niet de Messias ben, of ik nou al of niet het beloofde Messiaanse Rijk zal oprichten, je hebt er niks aan als je er zelf niet ingaat. Toch? Wat betekent de komst van de Messias en het Messiaanse Rijk als je zelf geen deel hebt aan dat Rijk? Dan is het, als het dan al wat betekent, dan niks positiefs, maar iets negatiefs. Dat is Matthäus 13. Want de Zoon des Mensen zal uit zijn Koninkrijk vergaderen alle ergernissen en die de ongerechtigheid doen. Zodat als men geen deel heeft aan het Koninkrijk en het Koninkrijk komt toch, betekent het dat men zelf zal moeten vertrekken. Nee, met een T, maar zonder T kon ook. Ik moet even kijken of je nog wakker bent. Maar het gaat dus. Ja, nou goed, het is een oud-Nederlands woord, dat kan ik ook niet helpen. Maar dat betekent het. Zodat de vraag naar wie is Jezus van Nazareth, die wordt niet rechtstreeks beantwoord, wordt niet rechtstreeks gezegd of hij de Messias is of niet. Dat antwoord wordt zo rechtstreeks trouwens nooit gegeven door de Heer zelf. En de reden daarvoor hebben we al eens besproken, dus dat doe ik nou even niet, hè. Daar ga ik nou maar gewoon overheen. Rechtstreeks antwoord komt er in ieder geval niet. Maar er komt een ander antwoord, dat is wel rechtstreeks, maar niet rechtstreeks over de Heer, maar rechtstreeks over Nicodemus. Want de Heer antwoordt met een dubbel amen aan het begin van het vers. Voorwaar, voorwaar. Dus tweemaal amen gewoon in het Grieks, hè. En als dat er tweemaal staat, tweemaal voorwaar, dan betekent dat het bijzonder veel aandacht vraagt, wat er nu volgt. En in het algemeen zal blijken dat elke keer als dat dubbele voorwaar aan het begin van een uitspraak staat, dat het een uitspraak is die in elk geval en in de eerste plaats van toepassing is op onze tegenwoordige bedeling. Die van de verborgenheid wel te verstaan. Die van de roeping van de gemeente in onze dagen. Want het voorwaar, voorwaar, het dubbele voorwaar wijst op het dubbele deel. En het dubbele deel is voor de eerstgeborene. Juist. En de gemeente is een gemeente van eerstgeborenen, vandaar dat de nadruk dan daarop gelegd wordt. Maar dat zien we pas achteraf. Hoe dan ook, er staat, voorwaar, ik zeg u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. En een paar versen verder staat, in vers 5, voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het Koninkrijk Gods niet ingaan. En naar het model van de Bijbel in het algemeen en naar het model van Johannes in het bijzonder, hebben we hier dus te maken met een parallelisme. Twee zinnen met iets verschillende woorden, maar met exact dezelfde betekenis. Heb u dat? Ik doe net of u de verschijnsel van de parallelisme kent, hè? Het zijn dus twee zinnen. Ze verschillen iets, maar ze hebben dezelfde betekenis. Dat heet een synoniem parallelisme. Hoe je het schrijft, kom je straks maar vragen, hè? Ja, dat is interessant hoor. Nou goed, synoniem parallelisme. Het ene zegt, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. En het andere zegt, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Waaruit je dus moet concluderen dat wedergeboorte is geboorte uit water en geest. Toch? Ja. En vervolgens ging de zin verder met, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. En de andere zin ging verder met, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Waaruit wij moeten besluiten dat je het Koninkrijk Gods alleen kunt zien als je erin gaat. Makkelijk, hè? Dat hadden we zelf ook kunnen bedenken natuurlijk. Dat was vroeger zo, hè? Je moest er geweest zijn om erover mee te kunnen praten, hè? Dat was vroeger zo, hè? Dus met het Koninkrijk Gods is dat ook zo. Je moet er eerst in zijn om het te kunnen zien en om er een mening over te kunnen hebben überhaupt. Dat geldt voor Zuid-Afrika dus ook, want daar komt de uitdrukking vandaan. Het is tegenwoordig veranderd, heb je het gemerkt? Tegenwoordig is het zo, je moet er geweest zijn en dan moet je je mond erover houden. Ja. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar het principe is dus, als men alleen als men wedergeboren is, kan men het koninkrijk Gods ingaan en zien. En er is nog een andere uitdrukking, laat ik die er meteen naast leggen uit 1 Korinthe 15. Dan schieten we lekker op vanmorgen. 1 Korinthe 15. Waar staat in vers 50? Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Vlees en bloed beërven het koninkrijk Gods niet. En voor de duidelijkheid, namelijk de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Maar dat is nog een keer hetzelfde natuurlijk. Waarbij verderfelijkheid de aanduiding is van vlees en bloed en onverderfelijkheid is de aanduiding van het koninkrijk Gods. Althans in dit vers en weer op grond van de parallel, want het is weer een parallelisme. Precies hetzelfde. De gedachte is dus dat men moet wedergeboren worden, namelijk men moet uit water en geest geboren worden, oftewel men moet niet meer vlees en bloed zijn. Wat moet men dan wel zijn? Geest. En goed, want tegenover vlees staat geest. We moeten dus geest worden, wedergeboren worden. We moeten geest worden om het koninkrijk te kunnen ingaan, het koninkrijk te kunnen zien, dan wel het koninkrijk te kunnen beërven. En dat is ook drie keer hetzelfde. Nou, het is niet exact hetzelfde, maar het gaat ook niet om het verschil, het gaat om de overeenkomst. Men kan het koninkrijk alleen in als men het beërft, als men daar ingeschreven staat, als dat juridisch ook geregeld is, als men daar burgerschap heeft ontvangen. Dan heeft men daar deel aan en als men er deel aan heeft, gaat men het dus in en ziet men het. Er zijn drie verschillende uitdrukkingen, ongetwijfeld met dezelfde betekenis en de voorwaarden erbij is ook dezelfde. Men moet niet verderfelijk zijn, niet vlees en bloed zijn, niet vergankelijk zijn, maar men moet onvergankelijk zijn. Men moet dus opnieuw geboren zijn, want dat is de wijze waarop men dat eeuwig leven, dat nieuwe leven en daarmee dus ook het koninkrijk ontvangt. En dat is wat de heer Nicodemus vertelt, waarmee op tamelijk tactische wijze de achterliggende vraag ontweken wordt. De vraag was, bent u de Messias? Het antwoord, als het gegeven zou worden, zou moeten zijn, nog niet. Nee, dat is het goede antwoord. Een ander zou zeggen, ja en nee. Maar het is gewoon nog niet. Dat wil zeggen, hij was het nog niet, hij zou het zijn. Wanneer dan? Of hoe dan? Beter is nu, hoe dan? Door wedergeboorte. Dat wil zeggen, door dood en opstanding. Want door de dood wordt vlees en bloed afgelegd. En door opstanding wordt geest, namelijk in de betekenis van nieuw leven uiteraard, wordt geest aangedaan. En wie de Heer is, wel, hij was de Messias niet, maar hij zou het worden door dood en opstanding. En Nicodemus, als jij niet sterft en uit de dood opstaat, kom je in het koninkrijk niet. Of nog netter verteld, de vraag is, bent u de Messias? De Heer zou dan gezegd kunnen hebben, bij wijze van spreken dan van nog niet, maar ik zal sterven en uit de dood opstaan en daardoor de erfgenaam, zelfs de eerste erfgenaam zijn van dat koninkrijk. En als jij sterft en uit de dood opstaat, ga je ook met me mee, zul je mij volgen in de wedergeboorte, Nicodemus. Nou, dat is de gedachte. Je moet daarbij bedenken dat ik dit wel sta te verzinnen ter plekke, maar dat er tegenover staat dat wij natuurlijk niet alle woorden die gesproken zijn hier hebben, maar alleen de essentie van wat er gezegd is, zodat we toch ons best zouden moeten doen om het verband van al deze uitspraken, deze kernachtige uitspraken, te zien. En dit is ongetwijfeld het verband. U bent een rabbi, u bent van God gezonden, maar bent u misschien de Messias? Nee, nog niet, maar door wedergeboorte zal ik het zijn. Want het koning, als de Messias komt, zal hij zijn koninkrijk oprichten. Maar men moet wedergeboren zijn. Men moet leven uit de dood hebben ontvangen om dat koninkrijk te kunnen binnengaan. En of Jezus van Nazareth de Messias is, dat is één ding. Het tweede ding is of u ook het koninkrijk binnengaat. Of nog anders, of Jezus van Nazareth het koninkrijk zou binnengaan of zou oprichten, is één ding. Het andere is of u er ook in zou gaan. Het een betekent niks als het andere niks is. Wat hebben wij aan een Messias die zijn koninkrijk opricht als wij aan het koninkrijk geen deel hebben? En dat is de gedachte hier. Vandaar dat de Heer tegen Nicodemus, de leraar Israël spreekt, of tot Nicodemus spreekt over dat principe van wedergeboorte, van onverderfelijkheid aandoen, want dat is noodzakelijk, in de eerste plaats voor de Heer zelf, in de tweede plaats hiervoor de leraar Israëls, namelijk Nicodemus, en daarmee is het dus ook van belang voor Israël zelf. En via Israël is het weer van belang voor de hele mensheid als zodanig. Er is ook niks bijzonders aan. Nou, dan staat er dan in vers 4, Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Dit soort discussies staat het Johannes Evangelie ook mee vol, met dit soort tamelijk domme discussies. Of het toeval is dat het zo dom vermeld staat, dat weet ik niet, maar ik heb altijd het idee dat die mensen ons er wel erg dom worden voorgesteld. Ik denk altijd, ze zullen toch wel iets wijzer geweest zijn, maar misschien ook wel niet. Nee, lees die discussies maar eens, hè, over de Heer, die ze over hem houden, onder elkaar ook. Hè. De Joden dan zeiden onder elkander, kan deze ook ons zijn vlees te eten geven, zoiets, hoezo? Hè? Men begreep dus niet veel. Hier ook niet. Hoe kan een mens geboren worden oud zijn? Dan kan hij ook andermaal zijn er moedersbuik ingaan en geboren worden. Soms denk ik, dat is toch een beetje Joodse gedachte, hè? Maar kijk, je bent een Jood als je uit een Joodse moeder geboren bent. Dat weet u waarschijnlijk, hè? Dat is in ieder geval zo, hè? Er zijn nog wat moeilijkheden aan verbonden, maar deze in elk geval. Dus de moeder is eigenlijk de belangrijkste. Daar denkt Nicodemus ook aan. Ik heb het trouwens ook wel gehoord over een Jiddische mama heet dat, geloof ik, of zo, hè? Maar of er ook zo'n soort vader bestaat, is me ook ontgaan, hoor. Dat weet ik eigenlijk niet, hè. Maar de moeder is het altijd, hè. De Joodse moeder. En Nicodemus denkt dus aan moeder. Kan hij ook andermaal in zijn moedersbuik ingaan en geboren worden? En de fout in de gedachte is dat hij denkt aan de moeder in plaats van aan de vader. Want hij zou opnieuw verwekt moeten worden, niet via moeder, maar via vader. Een mens moet namelijk een andere vader hebben. Dezelfde moeder is geen probleem, maar hij moet een andere vader hebben. Nee, dat is van belang. Ja, de moeilijkheid zit hem ook in het begrip geboren worden, omdat dat ook in het Nederlands meteen verwijst naar de functie van de moeder uiteraard bij de geboorte. Dat is een beetje een misverstand, want moeder heeft wel het laatste en misschien het grootste volgens sommigen werk daaraan. Ja, ik zal het maar voorwezen. Moeder heeft dan het grootste werk eraan, maar het neemt niet weg dat het begrip geboren worden de aanduiding is van niet alleen wat de moeder doet, maar ook van wat de vader doet. Juist en vooral. Zodat we altijd de keuze hebben, als het begrip geboorte er staat, of verwekken of iets dergelijks, hebben we altijd de mogelijkheid om te kiezen voor het aandeel van moeder en of het aandeel van vader, of allebei. Maar hier gaat het speciaal om vader, terwijl Nicodemus aan moeder denkt. Maar de gedachte is inderdaad dat de mens een andere vader moet hebben. Het is altijd leuk, de vertalers komen bij de vertaling van dit begrip altijd in de problemen, hè. Want dan moet je vertalen met het God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. En geboorte is altijd uit een vrouw en niet uit een man. En is God dan soms toch een vrouw? Want God heeft ons wedergeboren. 1 Petrus 1 vers 3. En toen hebben de vertalers van gemaakt, heeft ons wedergeboren doen worden. Is het later gebeuren? Ja, maar wat doe je daar nou mee? Dus, dat is niet meer goed te doen. Maar dat zit hem in ons gebrekkige begrip van de woorden die gebruikt worden. Hoe dan ook, bij geboorte moet gedacht worden, ik heb het wel eens vaker verteld, niet alleen aan het voortplantingsproces in geheel, inclusief het mannelijk en vrouwelijk aandeel, maar eigenlijk is het zelfs zo dat bij geboorte, of dat woord wat er hier gebruikt wordt, gedacht moet worden aan alles wat te maken heeft met de verschijning of het voortbrengen van een erfgenaam. Zodat dat niet alleen niet maar begint bij de verwekking, maar het eindigt pas eigenlijk bij de aanstelling tot zoon. Als het kind inmiddels zelfs al meerderjarig geworden is, zodat zelfs de hele opvoeding enzovoorts daarbij in betrokken wordt, in dat begrip verwekken. Dus het is een erg breed begrip. Nou, hoe dan ook, Nicodemus vraagt, kan iemand andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Nee, dat kan uiteraard niet. Dat is de vraag, wat moet er dan wel? De tussenliggende vraag en antwoord vul ik even in. Wat moet er dan wel? En dan zegt vers 5... Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Wat moet er dus wel? Hij moet geboren worden niet uit de moeder opnieuw, maar uit water en geest. Nou, dus een vers, dat heeft mij vroeger ook bezig gehouden. Dan denk ik, wat is nou dat water, wat is nou die geest? Want er zijn van die ingewikkelde theorieën over. Met name de baptisten hebben de moeilijke theorie over uitgevonden. Die zeggen, geboorte uit water is geboorte uit het water van de doop. Dus een mens wordt pas wedergeboren als hij gedoopt wordt. En dat kan bij ons. En dan word je meteen lid van onze kerk. En, hè? Als we er al genoeg hebben, kunnen we een grotere kerk kopen of zoiets. Nou, zo, hè? Dat is oneerbiedig gezegd. Maar het is natuurlijk een volstrekt onbijbelse lering. Een mens wordt niet geboren uit het water van de doop. Het is zelfs onder ons gezegd, mensen, het is een domme redenering. Want je moet gewoon erover struikelen dat hier sprake is van een zogenaamde hendiadis. Water en geest wil zeggen geestelijk water. Water dat geest is. Water met de eigenschappen van geest. Dat is dus geen water, het is geest namelijk. Ik zal het nog eens een keer vertellen. Een hendiadis is een combinatie van twee woorden. Want als er drie zijn, is het een hendiatris. Hè? Dus een combinatie van twee woorden, twee werkwoorden, dan wel twee zelfstandige naamwoorden. Die verbonden worden door het woordje en. Waarbij het tweede woord de functie heeft van het sterke bijvoeglijk naamwoord bij het eerste. Heb je dat? Het tweede woord heeft de functie van een sterk bijvoeglijk naamwoord bij het eerste. Want wat is sterker dan bijvoeglijk naamwoord? Een zelfstandig naamwoord. Iets wat zelfstandig is, is sterker dan iets wat bijgevoegd wordt, uiteraard. Dus in deze uitdrukking water en geest ligt dus de klemtoon niet op water, maar op geest. Het tweede woord is het sterke bijvoeglijk naamwoord bij het eerste. Want de uitdrukking geestelijk water zou te zwak geweest zijn, maar dat zou wel de goede uitdrukking geweest zijn, maar te zwak. Daar zouden gestaan hebben, voorwaar, zo iemand niet geboren wordt uit geestelijk water. Waarmee meteen het contrast gelegd wordt met het natuurlijke water. Dat is ongetwijfeld in de eerste plaats, meest letterlijk, het vruchtwater waaruit de mens geboren wordt. Uit de moeder, wel te verstaan. Maar de Heer zegt, het gaat niet om dat water, het gaat ook niet om moeder, maar het gaat om vader. Men moet geboren worden uit water dat geest is. Dus niet, men moet geboren worden uit zowel water als geest. Dat is ook een verkeerde verklaring van het vers. Die zegt, geboorte uit water is dan de geboorte uit het vruchtwater, dat is de natuurlijke geboorte. En geboorte uit de geest is dan wedergeboorte. Zo van, je moet geboren worden eenmaal uit water en eenmaal uit geest. En dan ben je er pas. Dat is niet helemaal onjuist de gedachte, maar het staat hier niet. Wat hier staat is, men moet geboren worden uit geestelijk water. Geestelijk met een streep eronder, met een accent. En als het accent er niet geschreven wordt of uitgesproken wordt, en als de streep er niet onder gezet wordt, dan schrijf je het zo, water en geest. En de hele Bijbel staat vol met dit soort uitdrukkingen, daarom verklaar ik het ook. Omdat we ze zouden herkennen. Goed, zo iemand niet geboren wordt uit geestelijk water, in plaats van het natuurlijke water. Hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Waarom niet? Omdat het Koninkrijk Gods zelf geest is. Nou, wat is geest? Het is onzienlijk. Daarom kan je het niet zien. Tenzij je zelf van dezelfde aard geworden bent als het Koninkrijk. Het koninkrijk maakt, zoals ik het anders zeg, het koninkrijk maakt deel uit van de onzienlijke dingen. Zodra wij ook onderdeel uitmaken van de onzienlijke dingen, kunnen wij het zien. En als dat niet het geval is, dan niet. Daarom moet je wedergeboren worden om het koninkrijk te kunnen zien. Hetzelfde argument geldt voor het ingaan uiteraard. Het koninkrijk maakt deel uit van de onvergankelijke, eeuwige, onzienlijke dingen. Zodat men eerst zelf onvergankelijk, eeuwig en onzienlijk moet geworden zijn om het koninkrijk te kunnen ingaan. En hoe kom je aan dat onvergankelijke, geestelijke, onzienlijke, eeuwige leven? Door uit onvergankelijk, eeuwig, onzienlijk leven, geestelijk leven, dus geboren te worden. En als je dat weer samenvat tot één woord, dan betekent het gewoon dat je moet geboren worden uit geest. Waarvan je dan altijd nog kunt zeggen dat het water daar een beeld van is. En dat is zo. En dan blijft het ook zo dat zelfs het vruchtwater waaruit de mens geboren wordt, een beeld is van de geest waaruit de mens wedergeboren wordt. Omdat nou eenmaal, en dan hebben we het weer het oude verhaal, omdat nou eenmaal de wijze waarop de natuurlijke mens geboren wordt, een uitbeelding is, en wat voor een, van de wijze waarop een mens wedergeboren wordt, dan wel moet worden. Maar goed, daar ga ik maar niet op in. Dat bewaren we nog een poosje.
Dan staat er, vers 6, hetgeen uit vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Waaruit we dus ogenblikkelijk de conclusie trekken dat men dus niet uit water hoeft geboren te worden, maar uit geest. Want het woord water is meteen verdwenen. Het stond even in vers 5 en in de hele rest van het verhaal komt het niet meer voor. Zodat je ziet dat het ook niet om het water gaat, maar om de geest waarvan het water een beeld is. En dan kun je nog vragen, nog een keer vragen, waarom wordt dan toch water genoemd? In de zin van geestelijk water, waarom dan toch water? Omdat het sinds hoofdstuk 1 al over water gaat en het zal nog vele hoofdstukken zo blijven. Hier in Johannes. Het water namelijk als beeld van het woord van God. Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord. En water is daar een beeld van. Dus het verhaal wat nu volgt is een verhaal over het woord dan wel over het water. En zo gebeurt het ook. Want daarna verschijnt ogenblikkelijk Johannes de Doper om van het licht te getuigen. En Johannes de Doper was degene die doopte in water. Enzovoorts. Waarna water in wijn veranderd werd. Waarna de tempel gereinigd werd. Niet door water, niet letterlijk water althans, maar wel door het woord van God. En daarna wordt gesproken over water waaruit men geboren moet worden. Daarna wordt gesproken over het water uit de Jacobsbron, of hoe heet het ding? Toch, hè? De fontein Jacobs heet die. In Johannes 4, vers 6. En daarna hebben we het water van Bethesda, enzovoorts. Verder ben ik even de draad kwijt, maar dan hebben we nog de zee met water, enzovoorts. Nou goed, maar in ieder geval water. Het blijft het verhaal van het water, het woord. En daarom wordt het hier in Johannes 3 ook genoemd. Maar het gaat om de geest, namelijk het gaat om het woord van God waaruit men geboren moet worden. Vers 6 zegt dan ook, hetgeen uit vlees geboren is, dat is vlees. Dat is een natuurlijke mens, die uit zijn moeder geboren is. Die is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Maar geest is niet vrouwelijk. Geest staat niet voor het vrouwelijke, maar staat voor het mannelijke. Vlees is verbonden met het vrouwelijke en de geest is verbonden met het mannelijke. Nauwkeuriger wil ik het vandaag even niet zeggen, hè? Want het neemt zoveel tijd. Maar zo is het nou eenmaal. Geest namelijk is God. God is geest. Ik stel ook een paar versen verder trouwens. God is geest. En men moet uit God geboren worden, dan wel men moet uit de geest geboren worden. Je kunt ook zeggen, God is woord. Dat staat in Johannes 1 vers 1. En dus moet men uit het woord geboren worden. Dat hoef ik niet zelf te bedenken, want dat laatste staat weer in 1 Petrus 1, de laatste verse. Waar staat dat wij wedergeboren zijn, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk het eeuwig blijvende woord van God. Dus of je nou uit de geest geboren bent, of uit God, of uit water, in de zin van geestelijk water, het maakt geen enkel verschil. Het is precies dezelfde gedachte die langs verschillende wijzen, langs verschillende kanten wordt toegelicht. Bovendien, in Johannes 1 stond al die grote waarheid, waar we ook in Johannes 3 vers 16 mee te maken zullen krijgen. Daar stond namelijk, in het begin was het woord, dat is vers 1. En in het woord was het leven, en het leven was het licht, dat is vers 4. Waarbij we dus deze synoniemen leren. Waarna Johannes de Doper komt, in vers 6. En er komt water er nog eens een keer bij dus, hè. Nog een woord ernaast. Woord, leven, licht, water. En dan gaan we verder, want dan komen we terecht over, bij vers 9, waar gesproken wordt over het waarachtige licht, het welk verlicht in ieder mens, wanneer dat in de wereld komt, tenminste, dat licht. En dat licht, het waarachtige licht, is uiteraard Christus zelf. Al wat openbaar maakt, is licht. En Christus maakt openbaar, hij maakt namelijk de Godheid openbaar. En hij is waarachtig, want hij is de waarachtige, de getrouwe getuige. Dat is hetzelfde als waarachtig licht, hè? De getrouwe getuige. Het is hetzelfde als het waarachtige licht, dat begrijp je hopelijk. En anders schrijft u het maar op en elke dag neemt u die kreet even door, hè? Het waarachtige licht is hetzelfde als de getrouwe getuige. Het is een kwestie van begrippen, synoniemen. Nou, dit was het waarachtige licht, het welk verlicht ieder mens, komende in de wereld, en het komende in de wereld slaat uiteraard op het licht. Want later wordt gezegd door de Heer Jezus, ik ben het licht der wereld. Hij was degene die in de wereld gekomen is. En de hele rest van het Johannes Evangelie gaat daar ook over. Dat hij in de wereld gekomen was, dat niet alleen, ook dat hij uit die wereld weer zou verdwijnen overigens. Maar dan staat daarover het bekende commentaar van vers 10 tot en met 13. Hij was in de wereld. En hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend.
Ik voeg er wat voegwoorden tussen, maar dat is wat er staat, hè? Dus hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Johannes is slecht in zijn voegwoorden, het is altijd maar gewoon en. Maar die voegwoorden moeten we er zelf bij bedenken. Dat is ook een manier van uitdrukken. De Engelsen zijn er nog slechter in, die slaan de voegwoorden helemaal over. Dus het is niks bijzonders eigenlijk, hè? Dus hij was in de wereld en hoewel de wereld door hem is gemaakt, heeft de wereld hem niet gekend. En vervolgens, hij is gekomen tot het zijne en hoewel zij de zijne waren, hebben zij hem niet aangenomen. En de betekenis lijkt me duidelijk genoeg. De wereld staat in het, op zijn minst voor de volkeren dus. Ja, je kunt de planten en de dieren en de stenen enzovoorts niet kwalijk nemen. Dat behoort ook tot de wereld, maar die kun je niet kwalijk nemen dat ze de Heer niet hebben aangenomen. Dus je kunt het net zo goed buiten beschouwing laten. Het gaat dus over de mensheid in het algemeen. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt. Maar de wereld heeft hem niet gekend. En vers 11, hij is gekomen tot het zijne. Dat kan dan natuurlijk nog moeilijk wat anders zijn dan Israël. Want de hele schepping is het zijne, maar als het hier apart genoemd wordt, dan zou dat een beperking moeten zijn. En dus komen we alleen nog terecht bij dat ene volk, te midden van de volkeren. Het belangrijkste te midden van de volkeren, namelijk het zijne. Hij is gekomen tot het zijne, namelijk Israël. En de zijne hebben hem niet aangenomen, integendeel. Zo collectief geredeneerd en generaliserend gesproken dus, hebben zij hem verworpen. Maar er zijn altijd uitzonderingen op de regel, want zowel in de wereld als onder de Joden, ik houd deze volgorde aan van deze verse, hè, zowel onder de volkeren als onder Israël, hè, zijn er geweest die hem wel hebben aangenomen. Generaliserend hebben nog de volkeren, nog Israël hem aangenomen. Maar rekenen we niet de volkeren, maar de individuele mens apart, geven ze allemaal stemrecht bedoel ik, hè? Dan blijkt dat er toch uitzonderingen zijn, dat er namelijk een overblijfsel geweest is. Ik neem nou de uitdrukking uit Jesaja, want zoals bekend, als we de context van het Johannesevangelie wat verbreden, komen we in de eerste plaats terecht in Hebreeën en in de tweede plaats in Jesaja. Onthoudt u dan maar, hè? Nee, moet je gewoon onthouden. Later merk je wel waarom dat zo is, maar het is nu eenmaal zo. Goed, dus je komt dan terecht in Jesaja. En in Jesaja wordt steeds gesproken over dat het weliswaar zo'n grote menigte is. En dat het zaad van Israël en zo zou kunnen zijn als het zand der zee en als de sterren des hemels. Maar hoewel het zo misschien zou zijn, zou toch slechts het overblijfsel behouden worden. Een minderheid dus. Niet iedereen, maar slechts een minderheid. Het overblijfsel veronderstelt dus inderdaad een minderheid. Nou, over die minderheid gaat het hier, want er zijn er die hem hebben aangenomen. Zoveel hem aangenomen hebben, staat hier, vers 12. En zoveel wil niet zeggen dat het er zoveel waren. De uitdrukking wekt soms op het gehoor misverstanden. Dan had je ook wel kunnen zeggen, zo weinig hem aangenomen hebben. Maar de gedachte is gewoon, degene die hem aangenomen hebben, dat zijn er niet veel, maar weinig. Maar zoveel hem aangenomen hebben, en die zich daarmee gedistanceerd hebben van de wereld en van de zijnen, uit de voorgaande verzen, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij in de tijd macht gegeven kinderen Gods te worden. Wie zijn dat? Degene die hem aangenomen hebben. Moeten we even goed weten natuurlijk, hè? Staat er gewoon achter. Dat is in Johannes altijd makkelijker. Staat er altijd bij. Dat zijn namelijk degenen die in zijn naam geloven. Hoe neemt men hem dus aan? Door in zijn naam te geloven. Betekent dat dan dat je de naam, zijn naam, netjes moet kunnen spellen en schrijven en uitspreken? Nee, dat betekent niet. Omdat naam niet staat voor de zogenaamde eigen naam, in taalkundige betekenis van de term. Maar naam staat voor reputatie. Staat voor wie iemand is dus. Alles wat tot hem hoort. Want alles wat bij zo iemand hoort, valt onder diezelfde naam. Ja, ja wie is... Goed, mijn eigen naam dan maar vooruit. Want anders had ik iemand van u genoemd. En dan krijg ik daar weer klachten over. Maar wie is Ab Kleinhanewat? Dan moet je niet zeggen, dat schrijf je met zoveel letters. Eerst een A en dan een B en dan een spatie. En dan een K met een hoofdletter. L-E-I-N, spatie, weer hoofdletter. Dat moet je wel eens zeggen. Maar ja, zonder streepje ertussen enzovoorts. En als je het dan goed kunt spellen, kent u mijn naam niet. Weet u nog niet wie ik ben hoor.
Dat gaat om wat daar allemaal zich achter verbergt. Dan wel zich daardoor openbaar maakt. Hè? Maar naam is reputatie, ook in het Nederlands gewoon hoor. En dat betekent dus dat als wij zijn in zijn naam geloven, geloven we niet alleen dat hij zo heet, maar dan geloven wij inderdaad dat hij is wie hij zegt dat hij is. Dan geloven wij dat hij is degene voor wie hij zich uitgaf. Anders krijgen we die... Kijk, je hebt ook voor die mensen die zeggen... Ja, maar ik geloof in Jezus. Zeker wel. Natuurlijk. Bij navraag blijkt dat te zijn de zogenaamde historische Jezus. Dat stond niet in zijn paspoort. De historische Jezus. Heb je ook een niet-historische Jezus of zoiets? Ik vind het allemaal zulke onzin. Of hij heeft wel geleefd en hij is degene voor wie hij zich uitgaf. En degene die beschreven wordt hier in de schriften... Of het is één mythe, één van de twee. Maar daartussendoor lopen heel wat figuren die geloven wel dat hij bestaan heeft, geleefd heeft, zelfs dat hij gestorven is, maar ze geloven niet dat hij is degene die in de Bijbel beschreven wordt. Maar, nee, tuurlijk niet. Want degene die in de Bijbel beschreven wordt, is de zoon des mensen, de zoon van Adam. Men gelooft niet eens dat Adam ooit geleefd heeft of bestaan heeft. Hoe zou men dan kunnen geloven dat Jezus zijn erfgenaam is? De erfgenaam van een mythe. Nee, als we in zijn naam geloven, betekent dat we geloven, punt 1, dat hij is de zoon des mensen, de erfgenaam van Adam, de beloofde erfgenaam van Adam, het beloofde zaad der vrouw bovendien, wat voor velen helemaal moeilijkheden oplevert, maar in ieder geval, dat hij geboren werd uit de maagd. Nou, dat is toch wat er over hem verteld wordt. Dat is de Bijbelse Jezus, dat is de historische natuurlijk. Want historie veronderstelt dat het opgeschreven is. En de enige plaats waar zijn verhaal, waar zijn levensweg en waar zijn leven is opgeschreven, is in de Bijbel. Als het dan een historische Jezus is, is het die van de schriften. En dan zou je hem moeten aanvaarden zoals hij in de schriften beschreven wordt. En leidt geen twijfel. Hij is de zoon des mensen. Hij is de zoon van Abraham, in de zin van de erfgenaam van Abraham. Hij is de erfgenaam van David. Hij is de ware hoge priester. Toch? En last but not least, hij is de zoon, namelijk de erfgenaam van God. Sterker nog, hij is dus ook inderdaad door God uit de hemel gezonden naar de aarde, om vervolgens vanaf de aarde weer teruggeroepen te worden tot zijn hemelse zender om zich daar weer af te melden. Het is een heel eenvoudig verhaal, een kind kan dat begrijpen hoor, er is helemaal niks moeilijks aan. Maar dat is de Bijbelse Christus. En men gelooft dat of men gelooft dat niet. Geloven in een iemand die geleefd heeft die Jezus heet, maar die dan niet de Messias is enzovoorts, is geloven in het leven van een bedrieger. Nee, dat is net het verhaal als van, we geloven wel dat er iemand was die Daniel heette, maar die leefde 300 jaar later dan hij zegt dat hij leefde. En verder heeft hij wel een mooi boek geschreven, vol leringen en zo ter bemoediging van het volk. Ja, dan zeg je dus, dat was een bedrieger, maar in dat bedrog is hij toch van groot nut geweest voor de mensheid. Nou, sinds wanneer is een bedrieger tot nut van de mensheid? Ik begrijp die dingen nooit. Ik wil het ook niet begrijpen natuurlijk. Want ik ben ervan overtuigd, er valt ook helemaal niks aan te begrijpen. Dit is gewoon wartaal. Het gaat er dus om dat men gelooft in zijn naam. In alles dus wat over hem gezegd werd. In de schriften uiteraard. En dat hij dus is voor wie hij zich uitgaf. En men, als men dat gelooft, wil dat zeggen dat men dat niet alleen aanvaardt, maar dat men zijn vertrouwen daarop stelt. Oftewel dat men hem aanneemt als zodanig. Zo, bent u de Christus, komt u verder. Maar dan ook met alles wat erbij hoort. De Christus der schriften heet zoiets voluit. Dat is wat wij verondersteld worden te geloven. En degene die dat gelooft, die heeft oorspronkelijk macht gekregen kind van God te worden, zegt vers 12, waarbij meteen opgemerkt moet worden dat dat gezegd wordt over de situatie voor zijn opstanding, omdat later door dezezelfde Johannes gezegd wordt dat wij gelovigen inmiddels kinderen Gods zijn. Heel uitdrukkelijk, nog uitdrukkelijker zelfs dan het in de Statenvertaling van 1 Johannes staat. De eerste Johannesbrief, hoofdstuk 3 is het, meen ik, voor de goede orde toch maar even aanhalen. Ja, in Johannes 3 vers 1, ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Dat is ongetwijfeld zo'n, hoe heet dat, voltooid, de komende verleden, zoiets. Tijd, dat is in ieder geval tijd, maar verder weet ik het niet meer. Maar dat wil zeggen dat het van tevoren was aangekondigd, maar naar de vraag is waar was het aangekondigd en we zoeken het in de context en komen dus weer bij Johannes terecht. Johannes 1 vers 12 dus. Hè? Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Oftewel, zij zouden kinderen gods worden en er wordt teruggekomen in 1 Johannes 3 vers 1. Ziet hoe grote liefde onze Vader gegeven heeft dat wij kinderen God zouden genaamd worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. En dan, geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. En zo is het nou maar net, wij zijn inmiddels kinderen Gods. Nu zijn wij kinderen Gods. En dat staat er nog een keer vaker. Want er staat in vers 1 letterlijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En wij zijn het. En in de Statenvertaling staat dat er niet bij, in de Nieuwe Vertaling weer wel, en zo hoort het ook. Want er zijn woorden die hieruit weggevallen zijn. Er staat, en wij zijn het. Dus, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden, en wij zijn het. Wij zouden zeggen, en wij zijn het ook, inderdaad. Of, wij zijn het inmiddels. Wij zouden het worden, of wij zouden zo genaamd worden, en wij zijn het nu. En vers 2 opent daar dus mee. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Waarna het vers meteen weer verwijst naar de toekomst. Van Christus, uiteraard. Want zijn opstanding uit de dood was wedergeboorte. Daar ontving hij dat nieuwe leven. Het leven namelijk van de nieuwe schepping. Want zo heet het dan. En dat leven hebben alle gelovigen ontvangen. Die als gelovigen leven of geleefd hebben. Sinds de opstanding van Christus. En van hen staat dan ook hoe zij kinderen Gods geworden zijn, vers 13, waar staat, welke niet uit den bloede, vlees en bloed, hè? Welke niet uit den bloede, Johannes 1 vers 13 dus weer, hè? Welke niet uit de bloede, nog uit de wil des vleeses, dan heb je vlees en bloed samen, nog uit de wil des mans, want vlees en bloed is gewoon de man, hè? Maar uit God geboren zijn, en noemen ze een ander woord voor God, in dit geval, geest natuurlijk. Natuurlijk, God is geest, staat letterlijk in Johannes 4 inmiddels, maar daar gaat het om. Dus inderdaad, wat in Johannes 3 heet, geboren worden uit geest of opnieuw geboren worden, dat heet hier in Johannes 1 uit God geboren worden. En het is uiteraard precies hetzelfde, men moet uit God geboren worden om het koninkrijk Gods binnen te kunnen gaan en men wordt uit God geboren door geloof in de Christus. En dus door geloof in het woord met betrekking tot de Christus. En dat is de gedachtegang die in deze hoofdstukken gevolgd wordt. En waarvan Johannes 3 vers 16 dan de climax is. Want de gedachte is natuurlijk dat een ieder die in hem gelooft, uit God geboren zou worden, zegt hoofdstuk 1 vers 13. Hè? En Johannes 3 vers 16 zegt, opdat een ieder die gelooft, eeuwig leven hebben. Want dat is natuurlijk precies waar het om gaat. Als men uit God geboren wordt, dan ontvangt men daardoor het leven van God zelf. Geestelijk leven, goddelijk leven, onvergankelijk leven. Een leven wat weliswaar ons niet bewaart voor een lichamelijke dood. Dat gebeurde met de Heer Jezus op slotverrekening ook niet, want die stierf ook inderdaad lichamelijk. Maar het is wel de garantie voor opstanding uit de dood, voor leven wat de dood overwint. Niet leven wat de dood ontwijkt, maar wel leven wat de dood overwint. En daar gaat het om, want dood is noodzakelijk voor het afleggen van het oude leven. En de opstanding is noodzakelijk om wedergeboren te worden en zo het koninkrijk Gods te zien en te beërven en binnen te gaan. En daarover hebben wij het weer verder vanmiddag.